Ja, we gaan weer verder met 1 Korinthe 10, waar we gebleven zijn in vers 14. 1 Korinthe 10, vers 14. Daar gaan we lezen, het hoofdstuk uit van vers 14 tot en met vers 33. En ik lees dan ook nog, wat hoort er wel een beetje bij, en de NBG-vertaling heeft het ook wel een beetje aangegeven. Dan lees ik nog bij 1 Korinthe 11, vers 1. Daarom dan, vers 14, daarom dan, mijn geliefden, ontvlucht de afgoderij. Ik spreek immers tot verstandige mensen. Beoordeel dan zelf wat ik zeg. Is niet de beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, een gemeenschap met het bloed van Christus? Is niet het brood dat wij breken een gemeenschap met het lichaam van Christus? Omdat het brood één is, zijn wij, hoeveelen ook, één lichaam. Wij hebben immers allen deel aan het ene brood. Ziet hoe het gaat bij het Israël naar het vlees. Hebben zij niet, die de offers eten, gemeenschap met het altaar? Wat wil ik hiermede dan zeggen? Dat een afgodenoffer iets is, of dat een afgods iets is? Integendeel. Dat een offer is aan boze geesten en niet aan God. En ik wil niet dat gij in gemeenschap komt met de boze geesten. Gij kunt niet de beker des Heren drinken en de beker der boze geesten. Gij kunt niet aan de tafel des Heren deel hebben en aan de tafel der boze geesten. Of willen wij de Heren tot naijver verwekken? Zijn wij soms sterker dan Hij? Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op. Niemand zoeke het zijne, wat des anderen is, maar wat des anderen is. Al wat in de vleeshal te koop is, moogt gij eten, zonder navraag te doen uit gewetensbezwaar, want de aarde en haar volheid is des Heren. Indien één der ongelovigen u uitnodigt, en gij wenst te gaan, eet dan alles wat u wordt voorgezet, zonder dat gij navraag doet uit gewetensbezwaar. Doch indien iemand tot u zegt, dat is gewijd vlees, eet het dan niet, om hem die u dat te kennen gaf, en om het geweten. Ik bedoel nu niet uw eigen geweten, maar dat van de ander. Want waartoe zou mijn vrijheid beoordeeld worden door eens anders geweten? Indien ik onder dankzegging van iets gebruik maak, hoe kan men kwaad van mij spreken over iets waarvoor ik dank zeg? Of gij dus eet of drinkt, of wat ook doet, doet het alles ter ere Gods. Geef nog aan Joden, nog aan Grieken, nog aan de gemeente Gods aanstoot, zoals ook ik allen in alles ter wille ben, niet om een eigen belang te zoeken, maar dat van zeer velen, opdat zij behouden worden. Word mij navolgers, gelijk ook ik Christus navolg. Ja, tot zover. Ja, voor het verband denk ik dat we hier vers 12 en 13 bij dit gedeelte moeten gaan lezen. Anders dan gaan we het uit zijn verband lezen en dat is niet goed. Vers 12 luidde in 1 Korinthe 10. Daarom wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij er bestand zijt. Waarom had Paulus deze woorden gezegd? Nou, hij zei dat met het oog op de woestijnreis die Israël ondernam van Egypte naar Kanaan. En zij hadden echt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. Toen ze verlost waren uit Egypte, en toen ze de woestijn moesten doortrekken op weg naar het beloofde land. Dat was echt geen bovenmenselijke verzoeking. En ook in ons leven, als wij verlost zijn uit Egypteland, en we zijn door de woestijn van dit leven op reis naar het hemelse Kanaan, dan doorstaan wij ook geen bovenmenselijke verzoeking. God is getrouw, hij zal niet gedogen dat gij boven vermogen verzocht wordt. En wat doet God? God voorziet in alles. Zoals God ook in alles voorzien had ten aanzien van Israël. We hebben het verleden keer onderzocht. Ze hadden dagelijks het water, hè, wat uit de rots vloeide. We hebben gelezen dat het aan het begin, hè, toen ze de woestijn in kwamen, aan het begin Mozes op de rots sloeg. En we hebben gelezen hoe Mozes aan het einde van de reis op de rots sloeg. En er staat op zo'n manier dat je kan voorstellen dat bijna dagelijks Mozes op de rots heeft geslagen, zodat er continu er water voor het volk Israël was. Dagelijks water, zoals wij ook dagelijks het water des levens kennen en daarvan genieten. Het was niet alleen water dagelijks, maar ook brood dagelijks. Zoals wij ook het brood des levens dagelijks hebben, Christus. Dagelijks viel er manna en lag daar manna als ze 's morgens opstonden en hun tentje uitkropen. Hun dagelijks hemelse brood. Ze hadden niet alleen water en brood dagelijks, maar ook dagelijks vlees. De kwakkels kwamen aanvliegen en ze hadden ze ook dagelijks vlees. En ja, ze werden ook niet alleen gelaten, want ja, de Heere die ging met hen mee. Israël ging niet alleen de weg van de woestijn naar Kanaan, ook de Heere ging diezelfde weg. Hij trok met hen mee in de wolkolom. En alles wat Israël meemaakte, dat maakte de Heere ook allemaal mee. En hij liet Israël niet aan zijn lot over. Hij liet ze niet alleen, zoals wij ook niet alleen gelaten worden. Overdag was daar de wolkolom en 's nachts was daar de vuurkolom die over hen waakte. En als ze zich nog afvroegen wie hen dan leidde, dan had God nog 2 leiders aangesteld. Eigenlijk Mozes. En Mozes had nog zijn broer Aaron gevraagd om hen te helpen. Maar waarom werden ze dan gedisqualificeerd voor de prijs? Waarom werden ze dan gedisqualificeerd voor Kanaan? En had God in het merendeel geen welgevallen? Behalve maar in 2, Jozua en Caleb. Nou, dat hebben we gelezen in vers 6. Deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschied, opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben, zoals zij die hadden. Waarom werden ze gedisqualificeerd voor de prijs? Omdat ze een lust hadden tot het kwade. En Paulus haalde toen 4 gebeurtenissen aan. In de eerste plaats de afgoderij van het gouden kalf, waar ze afgoderij pleegden, waar ze zelf een goddienst ontworpen met een eigen god, die ze in het middelpunt stelden, waar ze omheen gingen dansen en feest gingen vieren en gingen zingen en noem maar op. Daarna was nog de zonde van Baal Peor, dat ze naar de Moabieten zich begaven en dat ze deelnamen aan de afgodsfeesten van de Moabieten en dat ze ook tot seksuele ontucht kwamen met de Boamitische meisjes waar ze mee gingen huwen, waar ze dus een relatie mee aangingen. Verder hebben we nog gelezen, een derde gebeurtenis, dat ze kritiek hadden uiteindelijk op dat manna wat er elke dag lag, op dat hemelse brood, en dat ze zeiden dat ze ervan walgden. En als laatste hadden ze vele malen kritiek op Mozes en op Aaron, op de leiders die God had aangesteld. En het ergste was, het was altijd maar morren, altijd maar klagen, altijd maar murmureren, ondanks dat God in alles voorzag en hij hun continu nabij was. En dat deden de Corinthiërs ook, eigenlijk, want ze hadden kritiek op hun leiders, op Gods dienstknechten. En dan waren ze het met die niet eens, of met die niet eens, of met die niet eens, en zo vormden ze groepjes. En de een zei, ik ben van Petrus, en de ander zei, ja, maar ik ben van Paulus. En weer een ander zei, ik ben van Apollos. En weer een ander zei, ik ben van Christus. En zo was er heel veel geharrewar. Maar ze hadden kritiek op Gods dienstknechten. Ze hadden ze ook kritiek op het brengen van het woord van God. Zoals dat tegenwoordig men ook zoveel kritiek heeft. Niet alleen op Gods dienstknechten, maar ook op het woord wat ze brengen. Ze hadden ook kritiek op het samenkomen. Dat vonden ze eigenlijk veel te saai. Maar dat waren ze nog anders gewend van origine. Van oorsprong waren het vaak heidenen die in de heidense tempels in Korinthe gewoon waren om daar aan te liggen aan tafels, daar te eten en te drinken en vrolijk te zijn. Er was muziek, daar was dans, hè, daar was ook wel ontucht, maar het was wel heel plezierig daar. En eigenlijk wilden ze dat toch ook graag terugzien in hun eigen samenkomen. Hè. En eigenlijk probeerden ze dat ook te imiteren. Toen ze tot geloof gekomen waren. Om allerlei zaken die leuk waren, die ze in de wereld gewend waren bij het samenkomen in de tempels, dat je dat ook terug kon vinden in hun samenkomsten. En zo introduceerden ze heel veel. Zoals heden ten dagen ook heel veel geïntroduceerd wordt in christelijke samenkomsten wat betreft entertainment, muziek, dans en allerlei gekkigheid. Maar door zo te handelen, moesten ze wel oppassen dat ze niet kwamen tot afgoderij. Ja, voor hen, dat moeten we goed begrijpen, was de maaltijd des Heren die symbolische Pascha-maaltijd van ongezuurde broden en het drinken van wijn, dat in de Bijbel maar één keer per jaar door de Joden en door Christus werd gevierd, om wat te gedenken? De uittocht uit Egypteland, hè, de Exodus, en die eigenlijk te gedenken en daarbij stil te staan. Nou, voor de Corinthiërs werd deze maaltijd des Heren, die verwoordde zij naar hun eigen interpretatie. En ze pasten die maaltijd aan hun eigen behoeften. En zo vulden ze zelf die maaltijd in. Ze hadden die maaltijd, die Pascha-maaltijd, waarbij de Heere die maaltijd typologisch had uitgelegd en typologisch had verklaard en toegepast ten aanzien van zichzelf, ten aanzien van zijn dood, zijn offerdood. Die hadden ze volledig uit zijn Bijbelse context gerukt en er eigenlijk iets totaals anders van gemaakt. Ze waren het dagelijks eigenlijk gaan vieren. En ze hadden het gekopieerd naar wat zij kenden van origine uit hun heidense tempels, hun heidense maaltijden die zij in die afgodstempels gebruikten. Stel dat wij leefden in de tijd van Korinthe en er zijn mensen die komen tot geloof, hè, die vroeger in die heidense tempels hadden aangelegen en hadden gegeten en hadden gefeest en die komen opeens bij ons en die zouden dan opeens onze samenkomsten zien, die zouden daar zo'n avondmaal zien, die zouden zeggen, goh, dat kennen we wel. Dat doen ze daar en daar in die tempel ook waar wij vroeger kwamen. Dat lijkt er sprekend op, dat zijn we wel gewend. En zo in dat denken hadden ze de Pascha-maaltijd in Korinthe een hele heidense invulling, gegeven. En was het verworden tot wat het hier in Korinthe was. Ja, Paulus die moet nog in de Korinthebrief tot dat punt komen, om dat punt te gaan aansnijden, hoe die Pascha-maaltijd, die maaltijd des Heren, verworden is in maaltijden in de gemeente van Korinthe, ja, die wat uitmondt eigenlijk in allerlei misstanden. Hij moet die misstanden rondom die maaltijden, die moet hij nog aanpakken. Die moet hij nog aan de orde stellen. Dat doet hij ook in één adem, want als je in één adem zou doorlezen, 1 Korinthe 10 en 1 Korinthe 11, dan doet hij dat in 1 Korinthe 11. Kijk maar bij u. 1 Korinthe 11 vers 17. Bij mij hebben de NBG-vertalers erboven gezegd, misbruiken bij het avondmaal. En dat hele hoofdstuk, vers 17, 1 Korinthe 11, vers 17 tot en met vers 34, gaan over allerlei misstanden en misbruiken bij dat avondmaal, bij die Pascha-maaltijd van origine, die maar één keer per jaar werd gevierd, maar wat hier dagelijks werd gevierd en gebruikt werd als gewoon een maaltijd gebruiken en wat uitmondde in allerlei vreedpartijen en brasserijen. Later kom ik daar nog wel op terug. Maar eerst wil Paulus stilstaan, want hij zit hier bij maaltijden, hij zit hier bij eten, hij zit hier bij afgodstempels, hij zit hier bij aanleggen in de afgodstempels. En er zijn nog steeds Korintiërs die dat doen. Die zeggen, wij zijn sterk, wij kunnen best wel dat vlees eten, dat afgodenoffer eten. En we kunnen best wel naar de afgodstempels gaan, want ik ben sterk in het geloof. Ik ben niet zwak in mijn geloof, want ja, daar ben ik achtergekomen. Die afgod die daar aanbeden wordt, die er is van goud of van zilver of van steen, daar kijk ik dwars doorheen. Dat is maar een brok steen, dat is maar een brok hout, dat stelt helemaal niets voor. En dat carbonaatje en dat biefstukje wat er ligt, hè, en die kalfschenkel, ah, het is allemaal even lekker en het is allemaal vlees en er zit niks aan, hoor, het geeft allemaal niks als je dat eet. Maar er zit een kant aan en daar weer wil Paulus de Korintiërs voor waarschuwen, dat net zoals bij Israël, je van het een komt in het ander. Toen Israël deel ging nemen aan de Moabitische feesten, die Moabitische afgodsfeesten in die afgodstempels van Baal, toen kwamen ze er toch toe, niet alleen te eten en te drinken, maar ook vrolijk te zijn. Er kwam alcohol bij. En wat deed men? Men kwam tot seksueel contact. Tot seksuele ontucht met Moabitische meisjes. En zo pleegden ze uiteindelijk afgoderij. Net zo had Israël ook afgoderij gepleegd, hè, rondom dat gouden kalf. Want het voorwerp van je geloof, he, gaat al gauw vervagen. En je gaat zien wat voor ogen is. En dingen gaan door elkaar lopen. En voor je het weet, heb je een eigen dunkelijke godsdienst ontworpen. Met je eigen afgod. En als je in zo'n afgodentempel aanligt en je bent aan het eten en aan het drinken enzovoort. En vrolijk te zijn en er wordt gedanst en er is muziek en noem maar op. Ja, dan voor je het weet, word je toch meegenomen. Door die ander die wel in die afgod gelooft. En uiteindelijk kom je er dan toe, net als Israël, ja, dat je dan faalt, dat je dan de Heere provoceert en dat de toorn des Heeren over je komt en dat je gedisqualificeerd wordt voor de prijs. De prijs die er ook ligt voor de Korintiërs, waar ze voor op de loopbaan des geloofs lopen. Vers 14, daarom zegt Paulus in vers 14, daarom dan, mijn geliefden, ontvlucht de afgoderij. Daarom, je kan wel kritiek hebben op godsdienstknechten en op het woord dat gebracht wordt en gaan morren. Je kan wel denken, wat saai, en dat je denkt, goh, ik ga ook toch maar voor mijn plezier naar de heidense afgodstempels, want daar kan je eten, drinken en vrolijk zijn. En je kan wel zeggen dat je sterk bent en dat je daar wel tegen kunt, maar het blijft daar niet bij. En voor je het weet word je weggezogen en meegenomen en meegevoerd in het plegen van afgoderij. Want achter die stenen afgod, die alleen maar een brokje steen of een brokje hout is, of achter dat afgodenoffer wat je eet, wat alleen maar een lekker carbonaatje op zich is, daar staat wel degelijk achter in die afgodstempel een hele geestelijke wereld. Een geestelijke wereld van demonen, van geesten, die aanbeden worden, die bejubeld worden. En waar je in gemeenschap mee komt, als je aan dat soort feesten deelneemt. En waar je als gelovige helemaal niets hebt te zoeken. Vers 15. Ik spreek immers tot verstandige mensen. Beoordeel dan zelf wat ik zeg. Is niet de beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, een gemeenschap met het bloed van Christus? Is het brood dat wij breken een gemeenschap met het lichaam van Christus? Omdat het één brood is, zijn wij, hoeveelen ook, één lichaam. Wij hebben immers allen deel aan het ene brood. Ziet hoe het gaat bij het Israël naar het vlees. Hebben niet zij, dat zijn de priesters, die de offers eten, gemeenschap met het altaar? Wat wil ik hiermede dan zeggen? Dat een afgodenoffer iets is of een afgods iets is? Integendeel, dat hun offeren is aan boze geesten en niet aan God. En ik wil niet dat gij in gemeenschap komt met de boze geesten, letterlijk demonen. Gij kunt niet de beker des Heren drinken en de beker de boze geesten. Gij kunt niet aan de tafel des Heren deel hebben en aan de tafel der boze geesten. Of willen wij de Heren tot naijver wekken? Zijn wij soms sterker dan Hij? Ja, er dient een duidelijke scheiding te zijn. Voedsel eten, vlees eten, dat op de markten werd verkocht en dat gebruikt was in de afgodentempels als offervlees, dat was één ding. Maar het direct deelnemen aan heidense afgodsfeesten in die tempels, dat was iets heel anders. Dan ging je veel te ver, dan was je niet verstandig meer. En Paulus spreekt hier, ik spreek immers tot verstandige mensen. Beoordeel dan zelf wat ik zeg, zegt hij. En als je dat doet, dan provoceer je de Heere. Want als je zo gaat deelnemen aan die drinkbeker die daar rondgaat in zo'n afgodstempel, ja, dan krijg je toch deel aan die beker die eigenlijk gewijd wordt aan de boze geesten die daarvoor worden gedankt en worden lof geprezen. En je kan toch niet daaraan deel hebben? Je kan toch niet eten van het afgodsvlees wat aan de afgoden wordt geofferd? Zoals je ook eet, zegt Paulus, hè, van dat ene brood wat je tezamen deelt. Hè, dat wordt ook gedeeld, dat brood, net zoals dat afgodsoffer wordt gedeeld. Hè, je drinkt die drinkbeker des Heren, die gaat rond. Hè. Zo gaat ook die drinkbeker die aan die afgod is gewijd, gaat rond. Daar krijg je dan toch deel aan. En je krijgt wel niet deel aan dat stukje steen wat er staat. Hè, maar je krijgt deel aan ja, de demonie en de geestenwereld die daarachter staan. En die worden lof geprezen. En wat doe je dan? Dan doe je net als Israël, dan pleeg je afgoderij. Hè? Dan provoceer je de Heere zoals Israël deed in de woestijn. En de Heere die oordeelde hen om een afgoderij rondom het gouden kalf. En de afgoderij van Baal Preor. Hè? In het gedeelte wat hier dan nog volgt, gaat Paulus dieper in op de vragen die de Corinthische gemeente aan hem had gesteld in verband met het eten van het offervlees. Er waren situaties, zou je kunnen zeggen, waar het eten van offervlees geen kwaad kon. Maar er waren ook situaties waar het eten van het offervlees wel degelijk kwaad kon. En elke keer moest je elke situatie op zich beoordelen, apart beoordelen. En je steeds afvragen, doe ik er wel goed aan, nu, om het te eten? Of het niet te eten? En dat moest je niet doen met het oogmerk van, moet ik het eten ten aanzien van jezelf, maar moet je het doen ten opzichte van je getuigenis, ten opzichte van de ander. Vers 23. Want alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op. Niemand zoeke het zijne, maar wat des anderen is. Daar moet je op letten. Het gaat niet om jezelf in de eerste plaats, het gaat om de ander. En alles wat je doet, daarmee moet je in het oog houden, wat werkt dat uit bij de ander? Wat voor indruk krijgt die ander en met nadruk, wat krijgt de ongelovige voor indruk? Nou, hoe moet je nou met dat eten van het afgodsvlees, met het offervlees, hoe moet je daar nu in de praktijk mee omgaan? Vers 25. Al wat in de vleeshal te koop is, moogt gij eten, zonder navraag te doen uit gewetensbezwaar, want de aarde en haar volheid is des Heren. Nou, zegt Paulus, je kan rustig alles eten en alles kopen. Je kan gewoon naar de markt gaan, in de vleeshal gaan en daar gewoon je vlees eten. Maar ga nou geen navraag doen. uit gewetensbezwaar, hè, misschien ben je zwak in het geloof en hoor je misschien opeens dat dat vlees aan een afgod is geofferd geweest. He, en dat dat nu te koop wordt aangeboden, want die afgod, ja, dat stenen beeld kan het toch niet eten. En iedereen die in de afgodstempel is geweest en van dat vlees gegeten heeft, ach, ze konden toch met z'n allen dat vlees niet op. En dan wordt het, wat er over van is, dat wordt allemaal aangeboden op de markten. Nou, ga nou niet vragen, is het al aan de afgod geofferd? Nee, koop het gewoon en eet het gewoon. Alles mag je kopen, want alles heeft de Heer gegeven, ook dit vlees. Als je zwak bent in het geloof en je gaat een navraag naar doen, dan word je misschien in een soort dilemma gebracht. Breng je nou niet zelf in dat dilemma. Ga niet vragen aan de slager van, is dit geofferd vlees? Want dan ga je jezelf misschien in moeilijkheden brengen. Dus wat moet je doen? Je kan het gewoon kopen, in dat geval. Zonder navraag te doen. Ander geval, vers 27. Indien een der ongelovigen u uitnodigt, en gij wenst te gaan, eet dan alles wat u wordt voorgezet, zonder dat gij navraag doet uit gewetensbezwaar. Dus, je wordt op visite gevraagd, bij een ongelovige, wat moet je dan doen? Je gaat er lekker heen, als je daar zin aan hebt, en zonder dat je navraag gaat doen, ga je gewoon alles eten wat je wordt voorgezet. Maar stel, vers 28, doch indien iemand tot u zegt, dit is gewijd vlees, maar je bent op visite en iemand zegt, dit is gewijd vlees, eet het dan niet om hem die u dat te kennen gaf. En om het geweten. Ja, stel dat je bent op visite bij een ongelovige en die ongelovige die ligt er toe wat vervlezend is en die zegt, dit is gewijd vlees. Nou, dan moet je er niet van eten. Waarom niet? Om hem die u dat te kennen geeft. Om die ongelovige. Om die ongelovige gastvrouw of gastheer. Om zijn geweten. Niet jouw geweten, nee, zijn geweten. Vers 29. Ik bedoel nu niet uw eigen geweten, maar dat van die ander. Want waartoe zou mijn vrijheid beoordeeld worden door iets anders geweten? Indien ik onder dankzegging van iets gebruik maak, hoe kan men kwaad van mij spreken over iets waarvoor ik dankzeg? Ja. Ligt men het niet toe en ik dank ervoor en ik weet helemaal niet dat het gewijd vlees is en ik eet dat op, dan kunnen ze er niks van zeggen. Maar stel dat de ongelovige mij op de proef wil stellen. En vanuit zijn eigen denken, want zo is het, hè, vanuit zijn eigen denken tegen mij gaat zeggen, dit is gewijd vlees. Om dan te kijken hoe ik reageer. En ik eet toch van dat vlees. Wat denkt hij dan? Is zijn eigen geweten. Niet mijn geweten. Ik kan dat rustig eten, dat gewijde vlees. Ik word er geen spier anders van. Maar wat denkt die ongelovige als ik van het gewijde vlees zou eten, terwijl hij dat tegen mij heeft gezegd, dit is gewijd vlees. Dan denkt hij, nou, die neemt het ook niet zo nauw met zijn geloof. Toch? Nou, dat denkt hij dan. Die neemt helemaal niet nauw met zijn geloof. Dus je moet steeds de gedachte, wat een ander erbij denkt, in gedachten houden bij wat je doet en wat je laat. Daarom zegt Paulus, doe het dan niet. Niet om je eigen geweten, maar om dat van die ander. Wat is nou de conclusie ook voor ons, want wij hebben deze situatie, kennen we helemaal niet in onze dagen. Maar wat kunnen we wel ervan leren? Nou, we kunnen wel de conclusie naar ons toe trekken. Wat moeten we nou voor ogen houden bij alles wat we doen in ons leven. Bij alles wat we eten of drinken. Vers 31. Of gij dus eet of drinkt of wat ook doet, dat geldt voor ons ook, wat we ook doen, doet het alles ter ere Gods. Geeft nog aan Joden, nog aan Grieken, nog aan de gemeente Gods aanstoot, zoals ook ik allen in alles ter wille ben, niet om mijn eigen belang te zoeken, maar dat van zeer velen. En wat voor belang heeft je dan op het oog? Opdat zij behouden worden. Wordt mijn navolgers gelijk ook ik Christus navolg. Wat is de conclusie? De conclusie is dat ik altijd de ander voor ogen moet houden. En dat bij alles wat ik doe, zowel Joden als Grieken, als de gemeente Gods, de hele wereld en alle christenen bij elkaar genomen, dat ik voor niemand een aanstoot ben. En dat ik steeds voor ogen hou dat ik niets moet doen, uit eigen belang, maar dat ik niets moet doen wat de ander kan verhinderen behouden te worden. Waar de ander een aanstoot aanneemt. Waar de ander wat van gaat denken. Waardoor dat een verhindering voor hem wordt om Christus te aanvaarden. Paulus zegt, doe zoals ik. Word mijn navolgers. Letterlijk zegt hij, word mijn imitators. Er staat imitator in het Grieks. Gelijk ook ik Christus navolg. Dien ik Christus na te volgen. En Paulus zegt, nou, als je Christus wil navolgen, volg dan maar mijn voorbeeld. Hoe ik me gedraag in dit soort dingen. Imiteer mij dan maar. Dan geef je aan niemand aanstoot. Paulus heeft het dus hier in 1 Korinthe 10 en 1 Korinthe 11 over afgoderij. Over het eten van vlees. Over het eten in het algemeen. Over de maaltijd houden. Elke dag doe je dat. Wij ook. Elke dag. De Korintiërs aten elke dag. Maar hoe was nou de situatie in Korinthe? Als je 1 Korinthe 10 en 1 Korinthe 11 wil vatten, dan moet je begrijpen wat daar elke dag plaatsvond in de gemeente van Korinthe. Hoe ze elke dag met elkaar samenkwamen om te eten. Dat doen wij niet. Wij komen alleen maar bij zo'n spreken eens een keer voor een bidstond bijeen. We komen voor een bijbelstudie bijeen. We komen vanavond voor een woordverkondiging bijeen. En misschien ziet de een en de ander elkaar nog wel eens door de week. Of bezoek je nog wel eens een zieke. Of ga je nog wel eens een keer bij elkaar op visite. Maar het is niet zo dat wij elke dag, als we uit het werk komen, dat we allemaal bij elkaar komen in de gemeente, in de kerk. En dat we daar met elkaar gaan eten. Maar dat was wel de situatie in de gemeente van Korinthe. Dat dienen we ons heel goed te beseffen. En we dienen heel goed te beseffen ook wat voor soort maaltijd ze daar waren gaan gebruiken. Daarom wil ik nog eens wat dieper inzoomen met u op die paaschamaaltijd die de Heere Jezus aan deelnam. Toen het paasfeest aanbrak en het paascha, zoals alle Joden het paascha gebruikten, op de vooravond van zijn kruisiging. En terugkomen op hoe die maaltijden van de Korintiërs er nou precies uitzagen. Want als we dat begrijpen, dan kunnen we veel beter vatten wat Paulus in 1 Korinthe 10 en 1 Korinthe 11 over deze maaltijden bij de Korintiërs zei. Vers 16, daar wordt gezegd, is niet de beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, een gemeenschap met het bloed van Christus? Dat wordt genoemd de beker der dankzegging. Wat was dat voor een beker? Nou, die beker, die kenden de Joden wel. Die beker namelijk was de derde drinkbeker die gebruikt werd bij het paascha. Voor degene die helemaal niet zo bekend zijn met de paascha-maaltijd, laten we eerst eens een overzicht geven wat er eigenlijk gebeurde in grote lijnen op het paasfeest, op de paaschaalmaaltijd. Hoe ze die paaschaalmaaltijd gebruikten en hoe heet het vandaag nog steeds door de Joden. Het paascha, één keer per jaar, wordt gevierd bij het paasfeest. Hoe zag die paaschaalmaaltijd er nou uit in grote lijnen? Nou, allereerst, ze kwamen 's avonds bijeen. Samen, niet in de synagoge, niet allemaal bij elkaar, nee, ze kwamen thuis bijeen bij het hoofd van het huisgezin. De paaschaalmaaltijd werd thuis gevierd in het gezin. En het hoofd van het gezin, die richtte die maaltijd aan. En allen die tot zijn huis behoorden, die kwamen 's avonds tot hem om de maaltijd te vieren. Begon ermee dat ze allemaal begonnen te drinken van de eerste beker die ingeschonken werd en die rondging. En onder dankzegging, dat was helemaal niet deze beker der dankzegging, maar dat was een eerste wijnbeker die rondging en daar dronken ze allen uit. Zo begonnen ze met de maaltijd. Daarna volgde, na het drinken van die eerste beker, het wassen van de handen. De handen werden ritueel gewassen, schoongemaakt, hè, zoals je, wat wij ook wel doen voordat we gaan eten, hè, als het wat ons gebruik ook is, dan wassen we eerst onze handen. Hè, we hebben gewerkt enzovoort, met vieze handen, we maken die schoon voordat we aan tafel gaan. Nou, zo werd ook dan de handen gewassen. Er werd de eerste beker gedronken en aan tafel, hè, niet bij de kraan, dat kenden ze niet, maar gewoon aan tafel werden de handen gewassen. Daarna werd de tafel verder gedekt. Alles kwam daarna op tafel, na het wassen van de handen. Daarna kwam het gebraden paaslam kwam op tafel. Ongezuurde broden kwam op tafel. De bittere kruiden werden neergezet op tafel. En ook de saus werd neergezet op tafel. Hè, waar de broden en de kruiden later ingedoopt zouden gaan worden. Het hoofd van het gezin en daarna ook de anderen in navolging begonnen dan te eten. Wat deden ze eerst? Heel ritueel, ze doopten eerst de bittere kruiden in de saus en ze begonnen daarvan te eten. Je zou kunnen zeggen dat was de eerste gang. Daarna namelijk werden de die kleine bordjes die ze gebruikt hadden om de bittere saus, om de bittere kruiden met de saus, om die te eten, werden, als dat voorbij was, werden die borden weggehaald. En er werd weer wijn gehaald. En wederom werd de wijn ingeschonken en ging er een tweede beker wijn ging er rond. Dan was er een soort intermezzo, een verplicht intermezzo. Want wat moesten de kinderen doen? De kinderen die moesten aan vader gaan vragen wat er hier toch allemaal eigenlijk gebeurde. Wat voor bijzondere maaltijd dit eigenlijk was. Ze moesten vragen, vaste vragen, waarom werd het feest gevierd? En waar had het allemaal mee te maken? Wat stelde dit nou allemaal voor, wat op tafel stond? En wat deed de vader dan? De vader ging begonnen te verklaren dat dit een gedachtenismaal was. Wat terugkeek op de uittocht uit Egypteland. Dat ze in de nacht, toen het paaslam hadden geslacht, het bloed aan de deurposten hadden gestreken, hoe ze staande van het gebraden paaslam hadden gegeten, van de bittere kruiden enzovoort, de ongezuurde broden, en ze in de nacht waren uitgetogen uit Egypteland, de verlossing. In feite was het een prediking, een uitleg aan de kinderen en aan allen die aan tafel waren, van wat op tafel stond, wat het typologisch allemaal voorstelde, waar het mee had te maken, hun verlossing. En hierbij werd dan wijn gedronken. Zo had de Heer het ingesteld. Lees maar Exodus 12 van de uittocht. Exodus 12. Vers 26. Ik begin met vers 24. Gij zult dit voorschrift houden als een altoos durende inzetting, hè, die maaltijd, voor u en uw zonen, en wanneer gij komt in het land dat de Heer u geven zal, dat is land Kanaan, gelijk hij gezegd heeft, zult gij deze dienst onderhouden. En nu let op, en wanneer uw zonen tot u zeggen, wat betekent deze dienst van u, dan zult gij zeggen, het is een paasoffer voor de Heere, die in Egypte aan de huizen der Israëlieten voorbij ging, toen hij de Egyptenaren sloeg. Maar onze huizen spaarden. Dat is het. Die zonen dus, die moeten vragen stellen aan de vader van het gezin. En de vader gaat dus typologisch vertellen wat dit allemaal voorstelt. Daarna werd de tafel, nadat die vragen waren gesteld en antwoord was gegeven door de vader, werd die tafel weer in gereedheid gebracht voor de volgende gang. Want ja, borden werden opnieuw neergezet. Tijdens dat neerzetten van die borden werden er twee psalmen gezongen. Psalm 103 en psalm 104. Het eerste deel van de Hallel-psalmen werd gezongen. Daarna was er, weer voordat ze verder gingen met de tweede gang, werd opnieuw voor de tweede maal de handen gewassen. Daarbij werd ook dank gezegd en daarna werd het ongezuurde brood allereerst gebroken onder dankzegging en werd gedoopt met de bittere kruiden in de saus en werd gegeten. Daarna werd ook van het vlees van het lam gegeten. Daar werd van afgesneden en dat werd op het bord genomen. Daar aten ze van, samen met de ongezuurde broden, de bittere kruiden, enzovoort, enzovoort. En hierbij kwam dan, bij dat eten natuurlijk kan niet zonder wijn doen, dan kwam de derde drinkbeker, die bekend staat onder de Joden als de beker der dankzegging. Iedere beker had een bepaalde naam. En die derde beker, die nu rondging, was de beker der dankzegging, die hier staat in vers 16. En waarbij dus de Heer Jezus, toen dat allemaal werd gebruikt, en die vragen werden gesteld, en hij antwoord gaf, en toen bij dat breken van dat ongezuurde brood, het typologisch begon uit te leggen van wat dit allemaal voorstelde. Dat brood werd gebroken, dat ongezuurde brood, en de wijn die werd gedronken, die rondging, de beker der dankzegging, dat is de derde beker die rondging. Dit was eigenlijk de maaltijdgebruik. Hè? Eten van het lam, eten van de ongezuurde broden, van de bittere kruiden enzovoort, met de derde drinkbeker. Daarna volgde nog, ter afsluiting, na de maaltijd, een vierde drinkbeker, die bekend staat als de beker van de Hallel, want tijdens het omgaan van de vierde beker werden de psalmen gezongen, 115 tot en met 118. En of dat nog niet genoeg was, want men bleef zingen, kwam er nog een vijfde drinkbeker, waarbij men het grote Hallel begon te zingen. En soms liet het ook men dat laatste weg, maar ging het uitgebreid vieren, dan werd ook nog de vijfde drinkbeker ging rond, dan werd het grote Hallel gezongen, notabene psalm 120 tot en met 138. En dan werden de 19 psalmen achter elkaar gezongen, die allemaal, als je het gaat lezen, vertellen van de uittocht van Egypte, de uittocht van Israël uit Egypte en het gaan door de woestijn naar Kanaan. Onderdelen van deze paaschamaaltijd, zoals de Joden dit vieren, fragmenten daarvan, zien we continu terug in het Nieuwe Testament. Zoals ook hier in 1 Korinthe 10 vers 16, waar wordt gesproken over die beker der dankzegging, dat de derde beker was die rondging. Als men echt de maaltijd zelf gebruikte, at van het paaslam en de ongezuurde broden brak en die derde beker dronk. Bijvoorbeeld als op een ander moment tijdens de paaschamaaltijd, dat vinden we bijvoorbeeld in Johannes 13. Johannes 13. Johannes 13, u kent dat wel, vers 26. Daar gaat het over dat ze die maaltijd aan het gebruiken zijn in de opperzaal. En ja, dat opeens de Heer Jezus ontroerd wordt in de geest. En dat hij in vers 21 zegt, voorwaar ik zeg u, één van u zal mij verraden. En dan is er wat tumult natuurlijk. En is er één van de discipelen die aan de boezem van die Jezus ligt. En die geeft dan ook Simon Petrus een wenk. En die zegt tot hem, zeg wie is het van wie hij spreekt. Deze aanstond zich aan de borst van Jezus werpende, zeide tot hem, vers 26, Heere, wie is het? Jezus dan antwoordde, die is het voor wie ik het stuk brood indoop en wie ik het geef. Hij doopte dan het stuk brood in en nam het en gaf het aan Judas, de zoon van Simon Iscariot. Hier zie je dat hij dus dat ongezuurde brood, een matse, een stuk van het brood indoopt. Hè? Ik zal dat ook wel kennen, tegenwoordig, hè? Mexicaans, hè, dan hebben ze van die, ook van die harde stukjes, hè, dat gaat dan ook in saus en dat eet men dan met hete saus. Nou, dit is ook zoutig. Maar die Jezus geeft het aan Simon Iscariot. Het is ook tijdens die maaltijd, als dit zo wordt gebruikt. Weet je niet precies wanneer het is geweest, maar het is ook ergens tijdens die maaltijd is dat, heeft dat plaatsgevonden. Dat is bijvoorbeeld aan het eind van de maaltijd ook het Hallel hebben gezongen. Dat lees je bijvoorbeeld in Lucas 22. Het zingen van die psalmen. Lucas 22. Vers 20. Lucas 22. Vers 20. Vers 21, doch zie de hand van hem die mij verraadt is met mij aan tafel. Want de zoon des mensen gaat wel heen. Nee, ik zit in vers 20. Hè? Ja, het is 20. De beker na de maaltijd. Hier is ook een beker dus na de maaltijd, zeggende. Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed die voor u vergoten wordt. En dan gaan ze uiteen en volgens mij staat het, vergis ik mij, staat dat in Matthäus 26. Matthäus 26, dat ze uiteen gaan. Ja, vers 30. Je vindt dan dat ze de maaltijd gebruiken in vers 17 tot en met vers 29. Dan staat er in vers 30. En na de lofzang gezongen te hebben, vertrokken ze naar de Olijfberg. Je ziet, ze zingen ook die psalmen die aan de maaltijd verbonden zijn. Ja, heel duidelijk is het dat de Heere Jezus het Pascha gebruikte in drie evangeliën. Wordt dat uitgebreid behandeld in Matthäus 26, zoals we dat hier voor ons hebben. In Marcus 14 en ook in Lucas 22. Hè. Duidelijk is ook dat de Heere Jezus tijdens deze paaschaalmaaltijd aan de onderdelen van de paaschaalmaaltijd de typologische betekenis gaf, zijn geestelijke betekenis gaf, ziende op zijn nabijzijnde offerdood. Ziende op zijn lijden en zijn sterven. Ook in relatie met het nieuwe verbond. Hè, dat met Juda en met Israël, de 2 en de 10 stammen, zou worden gesloten. En hier eigenlijk werd gesloten, het verbond in zijn bloed. Deze paaschaalmaaltijd werd maar 1 maal per jaar gevierd. En je kan hier nergens lezen in Matthäus 26, of in Marcus 14, of in Lucas 22, of in het evangelie van Johannes, dat de Heere Jezus daar iets aan veranderde. Maar er is nog iets wat we niet uit het oog moeten verliezen, en dat in de geschiedenis een verbintenis heeft gemaakt met deze paaschaalmaaltijd, waar de Heere Jezus een diepere geestelijke uitleg van gaf. En dat is de verbinding van deze paaschaalmaaltijd met de liefdemalen die in de vroege geschiedenis van de handelingen der apostelen ontstond. Maar wat leren de discipelen na de Pinksterdag direct? Nou, dat ze alles met elkaar moesten delen. Ga maar eens naar Handelingen 2. Kamers naar Handelingen 2, vers 43. Vers 43. En er kwam vrees over alle ziel en vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En allen die tot het geloof gekomen en bijeenvergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk en telkens waren er die hun bezittingen en haven verkochten en ze uitdeelden aan allen die er behoefte aan hadden. En voortdurend waren zij elke dag eendrachtig in de tempel, braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten. En zij loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Heere voegde dagelijks toe aan de kring die behouden werden. Ja, het breken van het brood zoals hier staat, dat is gewoon Joods taalgebruik, hoor, om weer te geven het deelnemen aan een maaltijd. Het is volledig verkeerd dit op te vatten en dit te beperken tot de Pascha-maaltijd, het breken van het ongezuurde brood. De Joden gebruikten brood, dat waren platte, ronde Joodse koeken. En die werden altijd gebroken bij de maaltijd. Dat kan je ook zien bij de Heer Jezus, bij de Emmausgangers. Dat ze de Heer Jezus herkenden wanneer, nou toen hij het brood brak. Hij brak het brood. In die tijd werd het brood nooit gesneden. Wij snijden het brood. In de oudheid werd dat nooit gesneden. Men brak het. Zoals je ook matzes breekt. En dus hier staat vers 45. Er voortdurend waren ze elke dag eendrachtig in de tempel, braken het brood aan huis. Ja, dan wil zeggen dat zij gewoon met elkaar de maaltijd aan huis gebruikten. Er staat ook achter, dat is niet avondmaal vieren, zoals ze dat ervan maken, en vooral de vergaderings van gelovige mensen, die uit die kringen komen, die lezen daar gelijk in. En ze braken brood aan huis. Nou, ze hebben continu maar het avondmaal gevierd. Ja, maar dat is niet zo. Staat er ook achter wat het is, dat breken van dat brood. Want staat achter, en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten. Het was gewoon gebruik, maar ze gebruikten gezamenlijk hun maaltijden. En dat deden ze dus gezamenlijk. Ja. Want ze deden alles gezamenlijk, ze verkochten alles wat ze hadden. Ze hadden alles gemeenschappelijk, zegt vers 44. Ze verkochten hun bezittingen en haven en deelden aan allen uit die de behoefte aan hadden. Alles ziende op het koninkrijk wat straks zou komen, waar dit ook het geval is. Zo ook in Handelingen 4, vers 32. Handelingen 4, vers 32. Waar je ziet dat ze met elkaar, lees maar, en de menigte van hen die tot geloof gekomen waren, was één van hart en één van ziel, en ook niet één zeide dat iets van hetgeen hij bezat zijn persoonlijk eigendom was, doch ze hadden alles gemeenschappelijk. Niemand zei, dit is van mij. Ze hadden alles gemeenschappelijk, ze deelden alles met elkaar. En ze braken ze ook van huis tot huis brood. Laat ze dus zien dat ze gezamenlijk de maaltijden gebruikten en dit werd bekend als de zogenaamde liefdemalen. Agape, die naam kreeg het, agape, liefdesfeesten, liefdesmalen. Waar was allemaal het uiten van broederliefde, om alles gemeenschappelijk met elkaar te hebben. He? Zoals ook het geven van aalmoezen het uiten is van broederliefde. En de broederkus een uiting is van broederliefde. Natuurlijk, het werd steeds groter en groter. En ten tijde van Handelingen 6 is er wat tumult, want het wordt zo groot. Dan moeten ze ook mensen gaan aanstellen die over de tafels gaan. Die dat brood verdelen. Die de tafels in gereedheid brengen. Want er is dan wat gemoor, Handelingen 6 vers 1. En toen in die dagen de discipelen talrijker werden, de volgelingen talrijker werden, ontstond er gemoor bij de Grieks sprekende tegen de Hebreeën. Dus tegen van de heidenen tegen de Joden. Omdat hun weduwe bij de dagelijkse verzorging verwaarloosd werden. En de 12 riepen de menigte der discipelen bijeen en zeiden, het bevredigt niet dat wij met veronachtzaming van het woord Gods de tafels bedienen. Ziet dan uit, broeders, naar 7 mannen onder u, die goed bekend staan, vol van geest en wijsheid, opdat wij hen voor deze taak aanstellen. Nou, ze werden de 7 gezocht, die 7 werden gevonden, en die 7 gingen voortaan over de tafels. Het bedienen van de tafels, het regelen van wie aan tafel zat en waar, en het dekken van de tafels, en noem maar op. Natuurlijk, als het een enorme grote menigte wordt, dan moet er wat worden georganiseerd. En hieruit ontstond, als je dan nog verder gaat in de geschiedenis, zonder dat de Heer Jezus Christus daar de opdracht toe gaf, ontstond een vermenging van deze liefdemalen, van deze, dit gemeenschappelijk elke dag de maaltijd gebruiken, een vermenging met de maaltijd des Heren, zoals ze dat gingen noemen. Wat een onderdeel werd van deze gemeenschappelijke maaltijden. En zo vermengde dit zich dat ook in de plaats Korinthe, waar ze ook dagelijks de maaltijd gebruikten. Daar vond ook zo'n vermenging plaats van de paaschamaaltijd met zijn typologische uitleg en het gebruiken van deze liefdemalen. En spoedig begon dat te ontaarden ook nog, deze liefdemalen. In allerlei vreedpartijen en brasserijen. En wat er allemaal bij kwam, lees daar maar van, in Judas 12, het bijbelboekje Judas, voor Openbaring, helemaal aan het eind van uw Bijbel, Judas, vers 12, Judas vers 12, deze zijn de schandvlekken bij uw liefdemalen. Zij die zonder schroom te samen feesten om zichzelf te wijden. Wolken die geen water geven. Daar zij door winden voorbij gejaagd worden. Bomen die in de late herfst geen vrucht geven. 2 gestorven zijn zij. En ontworteld wilde baren der zee. Die hun eigen schande opschuimen. Dwaalsterren. Voor hen is de donkerste duisternis voor eeuwig weggelegd. Ja, zulke figuren. Zulke mensen. Zulke gelovigen. Die kwamen dus op die liefdemalen. Schandvlekken zijn ze. Die zonder schroom te samen feesten om zichzelf te wijden. Ook Petrus spreekt erover in 2 Petrus 2, de vlak voor. 2 Petrus 2, vers 13. Vers 13. Begin met vers 12 voor de zinsbouw. Zij daarentegen als redeloze wezens van nature voortgebracht om gevangen en verdelgd te worden, lasteren datgene dat zij waarvan zij geen verstand hebben, en zullen in hun verdelging ook verdelgd worden, onrecht ontmoetende tot loon voor hun onrecht. En dan krijg je het. Wat doen die mensen? Zij achten het een genot, op klaarlichte dag te zwelgen, schandvlekken, en smetten zijn zij, die in hun bedriegerijen zwelgen, als zij met u feesten. Ze hebben ogen die altijd uitzien naar een overspeelster, en nooit ophouden met zondigen. Zij verlokken onstandvastige zielen, hun hart is volleerd in hebzucht. Kinderen der vervloeking zijn zij. Dat is nogal wat. Zijn wel christenen. En ze feesten, en ze zijn aanwezig op die feesten, maar schandvlekken zijn ze. Smetten zijn zij, als ze daar zitten te zwelgen. Ze achten het een genot om op klaarlichte dag te zwelgen. Ja, dat is gewoon een kopie van wat deze mensen ook vroeger deden in de heidense tempels. Daar was het ook één zwelgpartij, waar men zich te buiten ging in eten en drinken, in brasserijen, in vreedpartijen. En in allerlei ontucht, want dat staat er ook bij. Maar ze houden nooit op met zondigen. Ze hebben ogen die altijd uitzien naar een overspeelster. Want ja, de drank komt in de man en in de vrouw. En hou dan je hart maar vast. En dat is de situatie waar dit is in ontaard. Het begon natuurlijk prachtig in Handelingen 2. Alles met elkaar delen, alles gemeenschappelijk hebben, ook van brood, van huis aan huis met elkaar brood breken. En met elkaar de maaltijd aanhouden. In Handelingen 6 werd het zwel zo groot dat ze over de tafels, dat ze daar ja, mensen moesten aanstellen die dat allemaal begonnen te regelen. En, maar deze feesten ontaarden. Ze ontaarden het ook in de gemeente van Korinthe. Dat waren gewoon misbruiken. Wat zij dan noemden, wij gebruiken samen, gebruiken we de maaltijd als Heer. Dat had niks meer met de maaltijd als Heer te maken, want de paaschamaaltijd werd maar één keer per jaar gewoon gevierd. Maar het ontaarde. En tegen deze ontaarding, tegen deze misstanden en misbruiken, daar moet Paulus nog een hartig woordje met de Korintiërs over spreken. In 1 Korinthe 11 doet hij dat. Snijdt hij dat aan. En dan snijdt hij nog ineens alles aan, want dan zegt hij nog in 1 Korinthe 11, en zodra ik kom, ga ik er nog wel even dieper op in, om de zaken helemaal recht te zetten. Ja, in de kerkgeschiedenis, wat er later volgde, wijzen ook in hun tijd de kerkvaders, de zogenaamde kerkvaders zoals ze genoemd worden, zoals Ignatius, Tertullianus, Clement van Alexandrië, Chrysostomos, ja, die verwijzen allemaal naar deze toestanden, bij deze feesten, bij deze liefdemalen. Later in de kerkgeschiedenis nog, werden deze liefdemalen op een gegeven moment gescheiden. Wat ze dan noemden van het avondmaal. Het kwam bijvoorbeeld door het ingrijpen van het keizer Trajanus, die een edict uitvaardigde. En hij was eigenlijk bang voor de christenen en ook bang voor deze geheime orde. Want ja, wat er daar allemaal in hun tempel, zoals hij dat zag, dan plaatsvond, dat vond hij maar niks. En hij stelde een verbod, precies, op geheime orde en dit soort geheime maaltijden, deze soort geheime feesten. En laat nog in de vierde eeuw, bij het concilie van Laodicea in 363, en het derde concilie van Carthago in 393, en in het tweede concilie van Orléans in 541, al die concilies werd besloten dat de liefdemalen vanaf dat moment verboden werden. Er kwam een verbod op. Men greep in. Het ontaarde. Er kwamen excessen voor. Die het daglicht gewoon niet konden verdragen. En zo werd het weer uit elkaar getrokken. En ontstond eigenlijk uit deze liefdemaal die men gewoon was te doen. Wat men dan noemde de maaltijd des Heren met elkaar gebruiken. Ontstond er de zogenaamde eucharistieviering. Wat weer later, nog later in kerkgeschiedenis, uiteindelijk werd tot wat wij tegenwoordig kennen de Romeinse mis. Of de Roomse mis. De mis van Rome. De Roomse mis waaruit later in de reformatie uiteindelijk het avondmaal geboren is. Zoals wij dat in vele kerken kennen. Misschien wel bijzonder om even te zeggen dat John Wesley de liefdemalen weer heeft geïntroduceerd in zijn tijd. En in het methodisme. Maar het had geen lang leven beschoren. Want na zijn dood zijn die liefdemalen weer opgehouden te bestaan. Maar je ziet nog wel eens dat in verschillende kerken en kringen nog wel eens een liefdemaaltje wordt georganiseerd in navolging van de apostelen zoals ze dat deden op de handelingendag en daarna. Ik denk dat het heel goed is om deze achtergrond te kennen van de gemeente van Korinthe. Hoe zij de maaltijden gebruikten en hoe het Pascha met zijn geestelijke betekenis, die de Heer eraan gaf ten aanzien van zijn lijden en sterven, en ten aanzien van het nieuwe verbond in zijn bloed, wat voor Israël werd gesloten, met de 2 en de 10 stammen, hoe dat eigenlijk ja, verworden is in die gemeente, tot de maaltijd des Heren. Zodoende kunnen we heel goed inschatten, wat exact de situatie rondom al dat eten en drinken, al die maaltijden in de gemeente van Korinthe was ontstaan. Ja, ja mensen, door menselijk falen, dat zie je altijd. En eigenlijk door onze invulling, onze menselijke invulling, kan een ritueel heel gevaarlijk worden. Het kan een belang krijgen die het van origine eigenlijk helemaal niet had en wat de Heer helemaal niet erbij voor had. Het kan zo aan populariteit winnen, dat wil je niet weten. En het kan een nadruk krijgen die de Heer Jezus Christus nooit bedoeld heeft, want zo'n Nadruk heeft het niet. Want Johannes, de evangelist, in Johannes' evangelie, die heeft het verder helemaal niet over die maaltijd. Die noemt alleen uit die maaltijd dat ze met elkaar in de opperzaal de maaltijd gebruikten. Gaat helemaal niet in op een instelling zogenaamd van een avondmaal. Want er is helemaal geen instelling van een avondmaal te vinden in het Nieuwe Testament. Hij vertelt alleen maar terwijl hij uitgebreid ingaat op wat er op die avond tijdens die maaltijd allemaal besproken werd en gezegd werd, gaat hij helemaal niet in op dat hier Jezus wat instelde of zo. Maar hij stelt niks in. Hij vertelt alleen maar dat de Heer Jezus op een gegeven moment dat brood indoopte, hè? En dan aan Simon Iscariot geeft, aan Judas geeft, om aan te tonen wie het is die hem verraden zou. Wel bijzonder vind ik altijd, dat wordt ook uit het oog verloren, dat is, wat doet Johannes tijdens deze maaltijd? Wat beeldt hij opeens uit? Wat doet hier Jezus? Want wat wordt ritueel tijdens die paaschaalmaaltijd gedaan? Diverse malen worden de handen gewassen. De handen worden gewassen. En wat doet de Heer tijdens die maaltijd? Hij staat op, hij was niet de handen, maar hij was de voeten. En wat zegt hij daarmee? Heel nadrukkelijk. Dat vergeet men altijd. Hij zegt heel nadrukkelijk dan daarbij, en doe dit tot mijn gedachtenis. Dat zegt hij. Wat moet je dan doen tot zijn gedachtenis? Wat zeg je tegen zijn discipelen? Het wassen van die voeten. Nou, waar ter wereld tegenwoordig? Waar ze dan denken dat ze dat avondmaal moeten vieren? Zie je dat tijdens die vieren van die maaltijd, dat men opstaat en elkaar de voeten gaat wassen? Als ze dat dan echt willen overzetten in deze tijd, dan moet je dat ook doen. Maar dat vindt men misschien een beetje te gênant. Of te onsmakelijk. Laten we toch, moeders en zusters, typologisch dit paaschaalmaaltijd houden. Gewoon in de context van de Bijbel. En het niet daaruit gaan rukken. En dat we daar een eigen invulling bij gaan geven, zoals de Corinthiërs dat ook deden. Want dan ontspoort het, zoals het ook in onze dagen vaak is ontspoord, de hele strijdtonelen rondom dat zogenaamde avondmaal is ontstaan. Wij leven in een tijd van niet zien en toch geloven. En als we rituelen gaan inpassen, wat wordt er dan altijd gedaan? Laten we eerlijk wezen, dan worden de zinnen geprikkeld. En uiteindelijk wordt dan het gevoel verwisseld voor geloof. Laten we dankbaar zijn, broeders en zusters, dat we deel hebben aan een hemelse roeping. En dat de schaalduwtijd, de tijd van de type, de tijd van de typologische uitleg, de schaduwen, dat die schaduwen verdwenen zijn, omdat de werkelijkheid in Christus gekomen is en wij deel gekregen hebben aan de volheid en de geestelijke werkelijkheid die wij bezitten in de Heer Jezus Christus. Daarom ligt dat achter ons. Daarom hebben we dat helemaal niet meer nodig. Dat we via typen, als het ware, worden herinnerd aan, of via typen worden vooruitgeblikt naar, we hebben de werkelijkheid. Wij kennen Christus. En we mogen met hem wandelen in heerlijkheid. We gaan met elkaar danken. Ja, Heer Jezus, we danken u dat we zo mochten overdenken hoe de situatie in de gemeente van Korinthe was. Hoe daar men een eigen invulling had gegeven, Heer Jezus, aan wat u gegeven hebt in uw woord en wat daar een eigen leven is gaan leiden. Wat daar is gaan leiden tot allerlei misbruiken, zoals het ook in onze dagen het kan leiden tot allerlei misbruiken. Waarbij dan inderdaad het geloof verdwijnt en het gevoel ervoor in de plaats komt. Waarbij u uit het middelpunt verdwijnt. En wij onszelf in het middelpunt zetten. Geef, Heer Jezus, dat wij Bij alles wat we doen. Bij alles wat we eten. Bij alles wat we drinken. Bij alles wat we ondernemen. Dat wij niet onszelf in het middelpunt zetten. In ons eigen belang dienen. Maar dat we nadenken zoals we in het hoofdstuk leren. Dat we moeten nadenken wat het uitricht bij de ander. Dat het om zijn belang gaat. En dat we niets doen. Niets doen wat kan verhinderen dat de ander u niet leert kennen als zijn heiland en zaligmaker. Geef er Jezus dat we ons zo zullen opstellen dat wij zullen gaan voor het behalen van de prijs. De prijsroeping Gods die boven is. En dat wij als het ware een voorbeeld zullen nemen aan een Israël. Hoe Israël faalde in hun woestijnreis tot verschillende malen toe. Waardoor zij werden gedisqualificeerd. Heer, wij hebben net als Israël geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. Gij zijt er in alles nabij. En gij hebt in alles voorzien. Laten we ook een voorbeeld nemen aan de Korintiërs, Heer Jezus. Wat ook tot waarschuwing in uw woord vermeld staat. Hoe het bij hen misging in hun gemeente. Hoe het allemaal eigenlijk niet moet. Heer, geef dat we ons daar ook aan kunnen spiegelen. Want alles, zoals Paulus opmerkte, dat is waar. Alles is wel geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Niet alles bouwt op. Heer, geef dat we zo met elkaar zullen optrekken. En zo met elkaar zullen verder gaan. Heer, geef ons zo een goede zomer, wees ons daarin nabij, laten we genieten van alles wat u daar ook in geeft en laten we elkaar zo weer ontmoeten, Heer, in het nieuwe seizoen, in september, als we weer verder hopen te gaan met de Korinthebrief. Heer, wees ons zo nabij, geef ons zo een goede zondag en breng ons hier vanavond zo bijeen. Dat vragen we zo uit genade. Amen.